Goedemorgen. Fijn dat we vanmorgen ook Gods woord mogen openen. En dat we daar ook samen over mogen nadenken. Nou, vanmiddag, zoals al aangegeven werd, is er een vrouwenmiddag. Aan de hand van drie vrouwen in de Bijbel, Rahab, Tamar en Rut, mag uitgezien worden naar een, denk ik, een hele fijne en opbouwende middag. En nou ja, met dit een beetje in mijn achterhoofd heb ik ook mijn overdenking een beetje in lijn proberen te houden met dit thema. Zonder natuurlijk het gras voor de voeten van Marianne en Ans weg te maaien. En het thema van morgen is man en vrouw schiep hij hen. Vrij naar Genesis 1 vers 27. Man en vrouw schiep hij hen. En ja, het gaat dus vanmorgen wel zeer zeker over Eva. Maar als we het over Eva hebben, ja, dan komen we er ook niet onderuit om het ook over Adam te hebben. Want om een beetje te kunnen verstaan wat het betekent dat God hen, man en vrouw, schiep, moeten we dus ook de vraag stellen wat de Bijbel onder mannelijkheid en vrouwelijkheid verstaat. Hoe definieert de Bijbel mannelijkheid en vrouwelijkheid? En ja, de antwoorden die we daarop formuleren en vinden, die zijn ook heel erg doorslaggevend. En ik denk dat zeker in de wereld en in de omgekeerde waarheidwereld, zou ik haast willen zeggen, ik denk dat heel veel mannen en vrouwen, jongens en meisjes ook daar heel erg mee bezig zijn. En dat ook heel erg moeilijk vinden om in de wereld waarin we vandaag de dag staan, hoe ben je een man en hoe ben je nou een vrouw? Hoe wordt dat gedefinieerd? Nou, gelukkig hebben wij Gods woord, wat vast is, wat de waarheid is en waar we altijd onszelf aan vast mogen houden. Gods woord is namelijk, wanneer het om en over de mens gaat, heel duidelijk. We lezen in Genesis 1 vers 27. Laten we het maar even lezen, Genesis 1 vers 27. Dat is de kerntekst van vanmorgen. En daar lezen wij: en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus feitelijk is het zo dat Adam in eerste instantie als een ongedeeld schepsel, mannelijk en vrouwelijk, door de Heere geformeerd wordt. En in die hoedanigheid moeten we hem beschouwen als geschapen naar het beeld van God. Met andere woorden, God stelde als het ware zijn stoffelijk tegenbeeld in de mens tegenover zich. Vervolgens maakt God alle dieren van het veld. En hij brengt ze naar de mens om te zien hoe deze ze noemen zou. Dat lezen we in Genesis 2, de versen 19 en 20. Genesis 2, de versen 19 en 20. De Heere God, zo lezen we daar, vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als tegenover hem. Kijk, die dieren, die kwamen waarschijnlijk twee aan twee in paadjes naar hem toe. En Adam die realiseerde zich al heel snel van nee, er zitten echt hele leuke aardige dieren tussen. Maar met geen enkel dier kan ik een gelijkwaardige relatie aangaan. Kan ik een gelijkwaardige relatie opbouwen. En dan is daar ook dat moment dat de Heere een diepe slaap op de mens doet vallen en uit een van zijn ribben de vrouw bouwt. Dat lezen we in, ook in Genesis 2 vanaf vers 21. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. Hij nam een van zijn ribben, sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar bij Adam. En dan roept Adam ook uit, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Ze is dus uit de man, uit Adam genomen. En dan vervolgt Genesis 2 in de versen 24 en 25 met de woorden, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. Dus Adam wordt op een zeker moment gedeeld, hij wordt opgedeeld. Dan zijn er twee, man en vrouw. Maar, zegt de Heere, in het huwelijk tussen man en vrouw wordt die tweedeling dus weer opgeheven en worden ze opnieuw één. Nou, dat zijn allemaal best wel zaken, begrippen die wij kennen. We willen ook even naar Efeze 5 bedoel ik, waar Paulus dit ook aanhaalt, Efeze 5 en dan vanaf vers 28. En daar lezen wij, zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere de gemeente. Want, zegt Paulus, wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot, maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente. En dan iets verder terug, ook in Efeze 5, de versen 22 en 23... Efeze 5, de versen 22 en 23, daar lezen wij. Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man, en dat is vanmorgen ook al even aan de orde gekomen, is hoofd van de vrouw. Zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Dus de man, zegt Paulus, is het hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd van de gemeente is. En nou ja, zoals ik al aangaf, het zijn allemaal dingen waar we wellicht heel erg mee vertrouwd zijn, woorden waar we mee vertrouwd zijn, maar wat betekent dat dan? En wat wil dat dan zeggen, dat hoofdschap? Nou, in de woorden van Efeze 5, vers 23, ligt al een groot deel van het antwoord eigenlijk besloten. In de woorden, en hij, dat is Christus, is de behouder van het lichaam. Want zoals Christus hoofd is van de gemeente, zo is de man het hoofd en dus de behouder van de vrouw. En het probleem is inderdaad dat het wat lastig is om dit allemaal precies om te pinpointen wat dit allemaal zeggen wil. Echter, wanneer we een beetje inzoomen op de omstandigheden en ook proberen wat meer context te geven, dan gaan we iets meer verstaan van de vraag waarom God de mens eigenlijk schiep. En wat was de opdracht die hij kreeg? En waarom kreeg hij die opdracht? En ja, als je dan zo met Adam beginnend en naar hem kijkend, dan weten we misschien wel dat Adam buiten de hof werd geschapen. Adam werd pas later in de hof geplaatst door de Heere. Dus dat wil zeggen dat Adam die werd geschapen in de wildernis, in het ongetemde, woeste deel van de schepping. Want buiten de hof, ja, daar was het woest en ledig, kan ik wel zeggen. Dat was ongetemd. De zonde, die deed namelijk niet voor het eerst van zich spreken in de hof. De zonde is ook niet begonnen bij de mens. Nee, die was de schepping al binnengedrongen. Ver voor de komst van de mens. Dat wil zeggen dat de schepping, de wereld, was bezet gebied. En de mens moest de schepping, als het ware, op de vijand, de Satan, heroveren. Dat is wat Adams opdracht was. Adams opdracht was zo veelomvattend. Maar ja, de Satan die heeft in zijn val, had hij al een behoorlijke invloed gekregen. Een behoorlijk deel van de schepping was al bezet. En later breidde zich dat natuurlijk ook uit na de zondeval naar het mensdom. Die opdracht van Adam vinden we trouwens in Genesis 1 vers 28. Waar God ook zegt, nadat hij de mens schiep, God zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar, heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Adam was geroepen, moest de aarde heroveren op de vijand. Nou, natuurlijk weten we ook allemaal dat niet Adam, maar hij die de tweede mens of de laatste Adam genoemd wordt, daar eigenlijk alleen in geslaagd is. Hij werd het hoofd van de nieuwe schepping. Maar in theorie bezat Adam wel degelijk de scheppingsgaven die nodig waren om de klus te klaren. Want hij werd door God aangesteld als hoofd over de schepping. De oude schepping. Hij was het hoofd van de oude mensheid. En als we dan zo naar Adam kijken, en we vragen ons af wat in Bijbelse zin mannelijkheid is en betekent, dan zien we en moeten we ook concluderen dat Adam in de eerste plaats een strijder was die de wereld moest veroveren, eigenlijk heroveren op de vijand. Dat is wat God in zijn DNA gelegd heeft. En ondanks al die opvattingen van allerlei moderne psychologen, en die geloven dat de mannelijke agressie een of andere psychische stoornis is, of te wijten is aan een onbalans in chemische stofjes in het lichaam, ja, behoort agressie gewoon tot de mannelijke blauwdruk. He, als wij geloven dat Adam naar Gods beeld geschapen werd en dus tot op zekere hoogte leek op God, ja, dan moeten we dat ook durven erkennen. Trouwens, Exodus 15 vers 3 leert ons ook dat de Heere zelf ook een strijder is. Exodus 15 vers 3. Exodus 15 vers 3. Dat is een van zijn vele titels natuurlijk. En daar lezen we de Heere met hoofdletters. Daar staat de naam Yahweh, ik ben. De grote ik ben is een strijder. Yahweh, ik ben, is zijn naam. En ja, als je dat niet gelooft, de Egyptenaren die Israël destijds onder de knoet hadden, die kunnen het niet meer navertellen. Hè, maar ik denk als je ze had kunnen vragen, wat vinden jullie van die Yahweh? Nou, dan denk ik niet dat ze hem zo aardig hadden gevonden. Nee. Hè? Maar ja, ook gewoon als we bij onszelf te raden gaan. Alle vaders en moeders die een zoon hebben, die weten ook uit ervaring dat hun zoon nooit en ten nimmer een theekransje zal organiseren. Maar hij zal ook nooit een spel willen gaan spelen waar geen wedstrijdelement in zit. Hij zal nooit en ten nimmer zijn vrienden bellen om te vragen wie met wie gaat. Collectieve spelletjes doen waarin onderlinge afhankelijkheid centraal staat. Nee, dat is voor een jongen, voor een man is dat gewoon ja, complete onzin. Er moet iets veroverd kunnen worden. Er moet op iets gejaagd kunnen worden. Ook al is het maar een bal. Dus ja, die jongen, die is in de eerste plaats een strijder, een krijger. En dat zit in zijn DNA. Zo is die in elkaar gezet door de Heere. Ja, en als jongens oorlogjes spelen en gevaarlijke capriolen uithalen, ja, dan oefenen ze dus feitelijk voor hun latere rol in een veel groter verhaal. Hè, als ik op mijn jonge jeugd terugkijk, dan vraag ik me echt af hoe het allemaal goed gegaan is. Ik had een kameraad en Rode was toen nog veel bosrijker dan nu. En we zaten altijd in de bossen en we hadden op een gegeven moment ook pijlen en bogen gemaakt. En we hadden ontdekt als je twee PVC-buizen over elkaar schuift, dan heeft die goed kracht. En ja, die pijlen, daar moesten natuurlijk scherpe punten aan. En dat was echt wel heavy hoor. En dan liepen we een weiland in en dan gingen we bijna 100 meter uit elkaar staan. En dan was het leuke, dan gingen we pijlen op elkaar schieten, om de beurt, dat wel. Maar dan was, ja, het leuke was dat je die pijl op het allerlaatste moment zag aankomen. Dus dan moest je behendig wegduiken. En ja, nog later had ik met een kameraad, waren we naar een dump geweest, hadden we echte helmen gekocht. Nou, die moesten natuurlijk getest worden. Nou, dan ga je natuurlijk op elkaar gooien met veldkeien en zo. En ja, dus dat soort dingen. En, maar ja, ik kan echt wel zeggen, ik zag absoluut geen gevaar. Ik begrijp niet dat ik daar zonder kleerscheuren uitgekomen ben. Maar dat is dus wel waarvan de Bijbel ook zegt van, dit is Adam. Dit is wat in zijn DNA zit. En dat wordt natuurlijk in de cultuur waarin we vandaag de dag leven, wordt dat eigenlijk zoveel mogelijk onderdrukt. Hè? Maar dat is wel zoals de Bijbel spreekt over mannelijkheid. Mannelijkheid gaat dus over kracht. Dat gaat ook in zekere zin over een bepaalde woestheid, een bepaalde onvoorspelbaarheid, maar ook over avontuur. Adam was het hoofd van Eva, zoals God dus het hoofd van Adam was. En ja, de vraag wat dat hoofdschap dus betekent, ja, dat heeft te maken met het feit dat het hoofd voorop gaat in de strijd. de weg baant, de weg effent, maar ook alle klappen opvangt. Hij strijdt, hij verovert, maar hij beschermt en bemint Eva, zijn vrouw. Dat is wat het betekent om hoofd te zijn. En ja, als je zo naar die belevingswereld van de gemiddelde man kijkt, dan wil hij ook diep in zijn hart een held zijn. Een veroveraar. Hij wil sterk zijn. Maar dat is niet het hele verhaal. Hij wil dat niet alleen zomaar. Hij wil eigenlijk in het bijzonder de held zijn voor een heel speciaal iemand. In het bijzonder namelijk voor de vrouw die hij lief heeft. Adam had de wereld aan zijn voeten liggen. Hij moest de wereld eigenlijk veroveren. Alles lag aan zijn voeten, maar toch is het de Heere God die zelf vaststelt en voorziet. Het was niet goed totdat Eva kwam. Als Eva komt, dan kan Adam het ook delen. En dan pas kan hij compleet worden en tot het doel van zijn bestaan komen. Waar Adam dus geformeerd werd in de woestijn buiten de hof, ziet Eva het levenslicht binnen de weelderigheid van de hof. De belevingswereld van een vrouw en het hart van een vrouw zien er ook heel anders uit. Niet dat haar verlangens totaal anders zijn dan de man, maar wel uitgesproken vrouwelijk. Niet elke vrouw zal zin hebben om te strijden. Maar elke vrouw hunkert er bijvoorbeeld wel naar dat er om haar gestreden wordt. Ze wil opgemerkt worden. Ze wil ook achterna gelopen worden. Ze verlangt ernaar om gewild te zijn en bemind te worden. En je hoeft maar een paar minuten op de socials door te brengen om te zien hoe waar dit is. Ook vandaag de dag. Kijk maar naar de thema's van de films. Het zijn steeds dezelfde terugkerende thema's, omdat het universele waarheden zijn. Zo zitten mannen en vrouwen in elkaar. Dat is hun DNA. En een vrouw, een meisje, verlangt ernaar om in ieder geval bij iemand, bij één iemand, op de eerste plaats komen te staan. De meeste vrouwen voelen dan ook natuurlijk van jongs af aan de druk om mooi te zijn. En dat mooi zijn, dat willen ze ook. Ze willen hun schoonheid ook onthullen. Jonge meisjes vinden het heerlijk om een mooie jurk aan te trekken. Onze dochter had vroeger een prinsessenjurk, een hele mooie prinsessenjurk. En ze kunnen ook zomaar beneden komen en rondjes gaan draaien. Dat vinden ze heerlijk. Want in haar hart leven twee hele belangrijke vragen. Of drie eigenlijk. Zie je mij? Merk je mij op? En vooral, ben ik mooi genoeg? Ben je in de band van mij? Bevalt het je wat je ziet? Dat is de blauwdruk van het hart van de vrouw. En alle dromen en verlangens van ieder jong meisje gaat over die ridder in dat blinkende harnas op dat grote witte paard. Het symbool van kracht. Die hen komt redden. En dat zijn niet alleen maar meisjesachtige fantasieën. Dit is de kern van wat het vrouwelijke hart is. En heel veel mannen die kunnen misschien wel denken dat Eva het avontuur is. Maar eigenlijk is het andersom. Zij zelf wil niet dat avontuur zijn, maar ze wil wel meegenomen worden in een groots avontuur. Ze wil wel opgaan in iets wat groter is dan zijzelf. En Adam, het hoofd van Adam, was de Heere God zelf. Hij moest aandachtig luisteren naar de Heere en al wandelend in zijn wegen moest hij leren om zijn opdracht te vervullen. Eva is zijn heerlijkheid, zijn aanvulling of zijn vervulling. Ook Eva moest zien op de Heere, moest wandelen in zijn wegen, maar wel onder leiding van Adam het hoofd. Wanneer ze elkaar zouden aanvullen en geheel en al gericht bleven op hem, ja, dan zou het allemaal dik voor elkaar komen. Maar we weten dat het anders liep. We weten dat de idylle ruw verstoord werd door de slang. En dat het leven van Adam en Eva, ja, op zijn kop gezet wordt en eigenlijk één grote nachtmerrie wordt. En niet alleen voor Adam en Eva, dat gold ook voor al hun nakomelingen. En de zonde die eigenlijk al de schepping was binnengedrongen en die juist teruggedrongen moest worden door Adam, breidde zich uit naar het hele mensdom. En ook voor het dieren- en het plantenrijk had het dramatische gevolgen. Maar het effect ervan zie je in de hele gevallen schepping, maar vooral in de enorm verstoorde menselijke relaties. En niet te vergeten de relaties tussen mannen en vrouwen. Want wat zegt de Heere na de zondeval over hoe het leven eruit zal zien in het vervolg? Genesis 3, vers 16 en 17. Daar voorziet en voorspelt de Heere direct al in Genesis 3, vers 16. Tegen de vrouw zei hij: ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken. Met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En tegen Adam zei hij: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van de boom gegeten hebt waarvan ik u gebood, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Dus de Heere God die is wel heel genadig en het oordeel wordt ook alleen maar op over de slang uitgesproken. Nou, dat neemt ook allemaal te veel tijd om daar dieper op in te gaan. Maar de Heere maakt wel duidelijk dat er een andere wind zal gaan waaien en dat dit grote gevolgen heeft. En allereerst bereidt de Heere Eva erop voor en alle vrouwen na haar dat ze moeilijke zwangerschappen zullen hebben. En dan zegt de Heere erachteraan: naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen. En ja, ik denk dat een van de grootste kenmerken en een van de meest dramatische gevolgen van de zondeval wel is geweest dat Adams beschermende kracht, die is als gevolg van de zonde eigenlijk gedegenereerd en veranderd in een heersende, gecorrumpeerde kracht. Dus eigenlijk vindt Eva bij hem niet langer wat nodig is om de pijn die ze in haar binnenste voelt te verlichten. Hè? Elk meisje voelt die leegte in haar hart om haar naar terug, God terug te drijven, maar in plaats daarvan zoekt ze haar heil bij Adam. En Adam, ja, die doet wel heel erg zijn best. Maar Adam, ja, die is vooral geneigd om zijn kracht op de verkeerde manier in te zetten. Het is een gecorrumpeerde kracht. Mannen willen vooral, hebben de neiging om te gaan heersen. En dat is wat de Heere ook tegen Eva zegt. Je zult het wel zoeken bij Adam, maar hij kan het je niet meer geven. Het zal heel moeilijk worden, want hij zal over je heersen. En ja, het gaat niet veel anders met de mannen. Een vrouw kan een geweldige metgezel en een geweldige inspiratiebron zijn, maar geen enkele vrouw kan een man vertellen wie hij als man ten diepste is. Geen enkele vrouw kan die leegte vullen die elke jongen, elke man ook diep in zijn hart heeft. Ze kan hem niet die bevestiging geven die zijn ziel nodig heeft. Dus wij mannen moeten ook met die grote vraag eerst naar de Heere God toe. Alleen Hij weet wie en wat we werkelijk zijn. En vervolgens mogen we naar Eva terug om haar onze hernieuwde kracht aan te bieden. Dat is ja, de weg. He, maar we zien om ons heen al het leed, al die gebroken relaties. En het is allemaal terug te voeren natuurlijk op dat wat er in de hof gebeurd is. Maar de Heer wil wel helen. En dat gaat Hij ook doen wanneer we oprecht op Hem gaan vertrouwen. He, maar aan de andere kant van het verhaal, en daar hebben sommige mannen ook een handje van, die geven Eva hun kracht niet, maar die willen de kracht bij Eva halen. Dat zie je ook heel veel om je heen. En ja, dat is ook man onwaardig. En ja, dat is niet wat hoofd zijn betekent. Niet leunen, maar geven. En ja, weet je, dat zijn allemaal hele praktische gevolgen die we zien in de wereld om ons heen. En ja, wat gewoon een grote realiteit is. Nou ja, als klap op de vuurpijl komt er ook nog een vloek over de aardbodem te liggen. Dus Adam die moet aan het werk. Het wordt ook alleen tegen Adam gezegd trouwens. He, je zult moeten zwoegen dagelijks om in leven te blijven, want daar komt het op neer. He, de aardbodem brengt niet meer als vanzelf zijn opbrengst op. Er moet voor gewerkt, er moet voor gezwoegd worden. En ja, dat is eigenlijk het beeld van de gevallen wereld, waarin alle zonen en dochters van Adam staan. En ja, vanwege de tijd heb ik natuurlijk ook hele grove, hele ruwe lijnen geschetst. Hè, maar ja, dit is wel in hoofdlijnen waar we het over hebben, als we nadenken over Adam en over Eva en de mensheid en waarom God de mens op aarde zette. En ja, uiteindelijk is het wel zo en dan, ja, daar zijn we natuurlijk en daar mogen we heel erg dankbaar voor zijn. En als het goed is, ervaren we dat ook in ons leven. Hè, dat hoewel we van nature allemaal zondige mannen en vrouwen zijn, en dat we mogen weten dat we toch als gevolg van het verzoenend lijden en sterven en de opstanding van Hij die de tweede mens en de laatste Adam genoemd wordt, dat we toch mogen leven vanuit de volledige schuldvergeving en vanuit de rijkdom van zijn genade. En ja, wat je dus ook gaat en mag gaan ervaren, is dat Hij, wanneer we op Hem zien en we gaan op Hem vertrouwen, ja, dan wil Hij ook in de eerste plaats die akelige leegtes in onze harten vullen. En dan gaat Hij ook aan de slag om onze mannelijke en vrouwelijke identiteit ook te herstellen. Dat zal nooit 100 punten worden. Dat is onmogelijk, maar het mag weer gezond worden. He, eigenlijk draaien er voor de gelovigen, voor u en voor mij, twee processen, zeg ik altijd. Het ene proces is dat we mogen opwassen, moeten opwassen in de volledige kennis van Christus. En ja, dat tweede proces, dat heeft natuurlijk heel erg te maken met hier en nu en met hoe wij in deze wereld staan en hoe we in deze wereld functioneren. Kijk, het is hartstikke mooi en het is geweldig, want we leven eigenlijk met ons hoofd al in de hemel. Maar weet je, ik ben hier dus nog wel. En je hebt te dealen met van alles en nog wat. Dat hebben we allemaal. Nou, daar is ook de Heere echt wel mee bezig. Niet dat hij die oude natuur gaat lopen opknappen en dat dat allemaal moet gaan kloppen en zo. Maar dat helingsproces, dat wordt wel ingezet hier. En dat zal boven voltooid worden, daar ben ik van overtuigd. Maar dat wordt hier wel ingezet, opdat wij zo gezond mogen worden, dat we in ieder geval ook kunnen genieten van onze partner en van de Heere zelf. En ja, dat zijn mooie dingen. En dus onze opgestane en verheerlijkte Heer, en dat mogen we ook niet vergeten. In hem woont de hele volheid van God. God is niet een man, zo mogen we ook en kunnen we niet over God spreken. Nee, hij verenigt het allemaal in zichzelf. Zoals Adam, de mens, het mannelijke en het vrouwelijke in zich verenigde. Nou, tot slot, en dat is dan eventjes vooruitlopend op de vrouwenmiddag ook. In het geslachtsregister van de Heer Jezus, in het Matthäus-evangelie, vinden we ook 5 vrouwen. Nou, misschien denk je van, lekker interessant, opzienbarend. Maar dat is nou niet echt wat je veel tegenkomt in de Bijbel. Eigenlijk in al die geslachtsregisters en al die lijsten, dat is eigenlijk vaak 1 grote opsomming, maar dat gaat allemaal over de vader van die en de zoon van die. Het zijn allemaal mannen. Maar in dat geslachtsregister van Matthäus en ook Hebreeën 11, de geloofsgetuigen, worden ook vrouwen genoemd natuurlijk. Daar worden een paar vrouwen genoemd. Dus eigenlijk is het zo dat Matthäus onder leiding van Gods geest die 5 vrouwen noemt. En het is even alsof God dan even een megafoon pakt en iets zegt van luister en kijk, dit zijn vrouwen naar mijn hart. En waarin onderscheiden die 5 vrouwen zich dan van anderen? Nou, het zijn in ieder geval vrouwen in hele verschillende, vaak moeilijke, uitzichtloze omstandigheden, maar die eigenlijk op een hele bijzondere manier toch gehoorzaam zijn en daarbij een ongebruikelijke moed en een ongelooflijke listigheid, maar ook een enorme kwetsbaarheid tentoonspreiden. En dat is ook een geweldige getuigenis hoe God ook in vrouwen, hoe hij in de levens van Godvrezende vrouwen ook geweldige dingen kan doen. Want diezelfde vrouwen die zijn terechtgekomen in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Zij zijn opgenomen en deel gaan uitmaken van die geslachtslijn. Zo belangrijk vond God ze. En zo mogen we als mannen en vrouwen weten dat de Heere betrokken wil zijn in alle aspecten van ons leven. Goed, tot zover.
Amen.
Laten we samen danken. Ja, Vader, dank u wel dat u als de grote ik ben, uzelf geopenbaard hebt in het vlees, in en door de Zoon. En dat hij als de tweede mens, de laatste Adam, de opdracht heeft volbracht die u hem gegeven had. Dat we mogen weten, Vader, dat we in hem de vergeving van de overtredingen hebben. En dat hij het hoofd is van de gemeente die zijn lichaam is. Waar wij allen, zoals we hier staan, ook deel van mogen uitmaken. Vader, we danken u voor uw woord, voor uw waarheid. Dank u dat uw woord een lamp voor onze voet en een licht op ons pad wil zijn. Elke dag opnieuw. En dat we ons geheel en al mogen richten op u. En mogen weten, Vader, dat uw genade ons opvoedt. Wilt u zo op alle plaatsen zijn waar uw woord verkondigd is? Wilt u ook de naprediker zijn? Wilt u ook vanmiddag uw zegen geven, Heer? En een goede middag schenken bij de zusters. Heer, en dank dat we het zo allemaal bij u mogen brengen, maar ook in alle dingen van u mogen verwachten. Tot lof en prijs van uw grote naam. Amen. Een hele fijne zondag en een fijne middag voor zover van toepassing. En er is koffie nog. Tot ziens.